verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 2 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 2, de eerste drie versen.
Thank you.
De schriftlezing voor deze nieuwjaarsmorgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen en daarvan psalm 2. Doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit psalm 2. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Ik zal van het besluit verhalen. De Heere heeft tot mij gezegd: Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. En gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Nu dan, koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchten, gij rechters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de zoon, opdat hij niet toren en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Wel gelukzalig zijn zij, zijn alle die op hem betrouwen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, ook deze dag, deze nieuwjaarsdag, stellen wij ons onder de tucht van uw woord. Want gij alleen kunt dit nieuwe jaar voor ons voorspoedig maken in geestelijke zin. Op deze wereld, heb gij gezegd, zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En dat staat zoveel in uw woord en zo breed en diep beschreven, dat wie met God twisten zal, het eeuwig zal verliezen. Want dat wordt hier ook verbonden aan uw eeuwig koningschap. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Het is ook in het laatste boek voorzegd dat de ruiter op het witte paard zal strijden de overwinnen. Heere, gij mocht ons ook daaraan doen delen en daarin doen delen, want als David dit opschrijft, dan lezen we in de volgende psalm dat ook hij naar zijn koningschap wordt gestaan, naar kroon en troon gestaan. We mochten maar bedenken dat dat het deel is van de vrome, dat zij alle uren van de dag blootstaan aan aanvallen en ze hebben ook zichzelf tegen. Gelijk de apostel zegt, veel vleeselijk te zijn, verkocht onder de zonde. Dan slaat Mozes met drift op de rots. En Petrus verloochent zijn meester. En zelfs Paulus staat op in drift tegen de hoge priester. Heren, want er is er maar één zachtmoedig, gelijk hij gezegd hebt, leer van mij dat ik zachtmoedig ben. Ik ben het voor u. En dat we ook die vruchtbaarmakende gerechtigheid, die vruchtbaarmakende zachtmoedigheid van u mochten ontvangen. Want dat is de vrucht des geestes, niet ten koste van de waarheid. Want dan zult gij vreselijk toornen over degene die onder de noemer van zachtmoedigheid uw woord vervalsen. Heren, er wordt een wereldwijde aanslag gepleegd op uw volk, want gij hebt het als oordeel op de kerken gelegd, maar aan de andere kant is het ook een aanslag op de ware beleiders van de ware godsdienst. En er is alle tijd al zo geweest, maar het is nou al openbaar dat de koningen samenspannen om u van uw troon te stoten. Kon en mocht het zijn, maar het zal niet gelukken, want gij regeert in eeuwigheid en gij zult lachen in hun verderf als hun vreze komt. Heere, gij mocht ons maar doen bedenken dat gij niet met ons meegaat, maar dat wij achter u moeten aankomen. Wij moeten met u mee. Wilt gelieden ook niet weggaan? Het wordt uw discipelen voorgesteld. En dan klinkt het antwoord, tot wie zullen wij gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. En wij hebben geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Heren, en dat beleiden wij hartelijk na van ganser harte. Zijt het, Juda, gij zijt het, u zullen de broeders loven. En geef ons die lof des Heren in het hart, omdat het ook bezongen mag worden. Gedenk de kerk wereldwijd, uw kinderen wereldwijd, waar ze zich ook bevinden. Meestal daar waar de troon des Satans is. O, gij weet ze te onderhouden, te beschermen en te bewaren. De verdrukte, de noodlijdende, de arme, de weduwe en de wezen, het ongeboren leven. Het wordt allemaal onderdrukt. En als uw volk onderdrukt wordt, dan roepen ze het uit, wees gij mijn borg. En gelijk ook Zacharia staat vermeld van Jozua de hoge priester. De Satan stond aan zijn rechterhand, want Jozua had bevlekte klederen. Maar dan klinkt het, heb ik deze niet als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Heer, het wordt ondervonden in de onderste weg. Het wordt ondervonden aan de voet van het kruis en ook nieuwelings, want de zonde maken steeds een scheiding tussen u en de ziel. En uw volk kan er niet mee leven, omdat u er niet mee leven kan. Want gij komt niet over de zonde heen, tenzij in de vergeving, tenzij in de wegneming ervan. En gij vergeeft menigvuldiglijk, Heere, dat zwijgen in uw liefde. O, we hebben hier jaren tekort om uw goedheid en barmhartigheid en trouw te bewenen met ogen van een springbron van tranen vanwege uw goedheid. Gij hebt uw trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heren, we zijn maar sta in de weg en sta in de weg, een stumblingblok. En gelijk ook Petrus u vooruit liep, en wat liep dat toch laag af, maar in die vernedering heb gij Petrus onderwezen, zo die nog nooit onderwezen is. En aan de zeven Tiberias klonk het, Simon, Jonas' zoon, heb gij mijn lief tot drie keer toe. En toen kwam het eruit van ganser harte. Want gij zoekt altijd de wortel. Maar de wortel draagt ons en wij niet de wortel. De wortel in het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die wil nemen het water des levens om niet. Heere, vervul ons met die eeuwige geest. De geest van de Heer Jezus Christus. En zijn eeuwige liefde om Jezus willen amen. Geliefde deze psalm op deze nieuwjaarsmorgen, want de nieuwe dag die komt. En er zal Christus wederkomen als rechter van hemel en aarde. Hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar dan zal die komen als rechter, want zo heeft de Vader hem aangesteld. En de vraag die David door de geest van Christus hier stelt, waarom woeden de heidenen, want het is alles te vergeefs. Wie zal tegen God strijden en leven? Maar we leven nu wel letterlijk in die dagen, zoals die hier beschreven staat. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? Dat is vergeefse aanslagen waarmee zij de raad Gods niet kunnen breken en zichzelf in gevaar en verderf brengen. Hè? Want als een mens daarin denkt te kunnen overwinnen, nou een haastig verderf zal over hem komen om die rebellie, die revolutie te ontketenen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde koning. En dat betreft hier de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere. En tegen zijn gezalfde, want je moet goed verstaan, we hebben wel eens en meerdere malen gewezen op de bigger picture behind, wat er nu allemaal geïmplementeerd wordt wereldwijd. Dat is ten eerste een oordeel Gods over de kerken, hè, want de Heer weet je wel te bezoeken als je natuurlijk in vrome revolutie leeft jegens God en zijn gezalfde koning. Maar het aan de andere kant, die koningen en vorsten der aarde, die worden hier ook genoemd. En hun doel is om de ware Christianity uit te roeien. Dat ligt er ook helemaal achter, want die, in die nieuwe wereldorde, daar zal geen plaats meer zijn voor ware belijdende gelovigen. Die waarlijk in Christus geloven, daar zal geen plaats meer voor zijn. En dat staat ook in Gods woord beschreven. En dat is in alle tijden wel zo, maar voor die vrouw met die 12 sterke kroon op haar hoofd. Die werd vervolgd door de draak. En de Heere gaf zijn plaats, want de aarde schoot haar te hulp, staat er geschreven. En Paulus vermeldt het ook in de Hebreeënbrief. Want het is in alle tijden al wel geweest dat Gods volk een vervolgd volk is. In huiden, schapenvellen, in holen, spelonken verkeren. En daar is het huidige christendom is daar niet op voorbereid. Omdat hun dat al decades is onthouden in de prediking. Ze zijn gesetteld in die Grevelkerken, daar worden die mensen gesetteld en bevestigd in het systeem waarin ze leven. Want die dominees die leven ook allemaal in datzelfde systeem. Ja, u zou zeggen, u leeft er toch zelf ook in. Het is een onderscheid. Het is een onderscheid als de Heer je daarvoor al bent onderwezen, dat je hier nergens geen plaats hebt in deze gewest. Dan ben je al onderscheiden van de rest, want op het of zegt, er is geen vervolging meer hier in het Westen. Dan ben je heel geen christen als je dat zegt. Nou, er wordt natuurlijk van alles beweerd in onze dagen en alles getolereerd. En de grootste ongerechtigheden die worden gepromoot. Want daar dansen de huidige kerken mee samen wat hier geschreven staat. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heer en tegen zijn gezalden. Je moet maar opletten, al die vrome spreken, die dominees, dat zijn bittere vijanden van Gods volk buiten de legerplaats. En we kunnen het lezen in de volgende psalm. Het is een messiaanse psalm. Een profetie van het koninkrijk van de Messias en van Christus. En met een ernstige bevel aan de koning en regenten der aarde dat zij zich aan deze koning zouden onderwerpen. En de derde psalm komt er gelijk achteraan. Hoe vreselijk groeit, o God, het saamgezworen rot. Dergenen die mij drukken, ze maken niet alleen de opstand algemeen om mij mijn kroon te ontrukken. Dus wat ze jegens Christus woeden, wat ze jegens de Vader en Christus woeden, woeden ze ook tegen zijn volk. Tegen zijn gezalfde koning. David was ook Gods gezalfde koning, maar dan met een kleine K. Hier gaat het over de koning met de grote K. Waarom woeden de heidenen? Waarom? Waarom woelen ze, razen ze rotten ze samen. Daar staat eigenlijk, waarom maken de heidenen, die koningen der aarde, een samenzwering tegen God en zijn gezalfde koning? Waarom? Omdat ze als God willen zijn. En dat is natuurlijk de main zonde, de hoofdzonde in het paradijs bedreven. De mens wilde als God zijn. Niet alleen kennen het goed en het kwaad, maar hij wilde ook als een God op zijn troon zitten. Die greep naar de maagd, dat is de Satan duur komen te staan. Toen is die uit de hemel geworpen, gelijk op Christus zegt. Ik zag als Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Maar dat zal ons allemaal geschieden. Niet dat wij in de hemel komen als wij die opstand tegen Christus algemeen maken. Want de toren rust in de boezem der dwazen. Dat betekent, dat is dan je drijfveer. Gods volk, kijk maar naar Mozes. Hè, die kan ook wel eens in drift uitbarsten vanwege de ongehoorzaamheid van het volk. En dan slaat hij op de rots, terwijl hij er tegen had moeten spreken. En zelfs Paulus, God zal u slaan, gij gewitte wand. En hij wist niet dat het de hoge priester was. Het was op zich waar wat hij zei. Maar als de toorn rust in je boezem, dan is het een drijfveer. En dat is niet de drijfveer van Gods volk, dat zal ik je wel vertellen. Maar ook als ze erin vallen, als we zien het in Zacharia 3, van Jozua de hoge priester staande voor het aangezicht des engels. En dat was de engel des Heer, was Christus. En de Satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. Want kijk, ook Gods knechten brengen het er niet zo goed vanaf. Hoor. Nee, dat moet je maar niet denken. Altijd maar bevlekte klederen. Alles moet gewassen worden in het bloed van Christus. Zelfs de gebeden der heiligen moeten gewassen worden in het bloed van Christus. Maar je voelt die inwendige aanvallen, die uitwendige aanvallen, van die mensen waar de toorn in hun boezem rust. En die zitten altijd maar op je woorden te letten, altijd maar op je daden te letten. En dat betekent natuurlijk aan de andere kant niet dat Gods ware knechten die roeping niet hebben om de valse leraars te wezen. Dat is een heel ander ding. Dat is een heel ander ding. Wat deden de Farizeeën? Christus op zijn woorden te vangen, dat probeerden ze tenminste. En ze letten op iedere voetstap. Je vaart ermee ter hel, hoor, dat kan ik je wel vertellen, want hier staat het geschreven. Dat de Heere dan tot hen zal spreken in zijn toorn. Die in de hemel woont zal lachen en de Heere zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij verschrikken. Ja, u zou zeggen, hoe kom je aan deze psalm? Nou, dat zal ik je vertellen. Gisteravond en heel de nacht. Ja, dan kom je weer helemaal ontledigd, kom je openbaar. En als je er geen kennis hebt, dan weet je het niet wat ik zeg. Maar toen viel het met kracht in mijn ziel, toen ik opstond deze morgen. Ik zal van het besluit verhalen. De Heer heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Dan wordt je hart opnieuw vervuld met de ijver van Gods huis. Als dat in je boezem rust, die ere Gods, dan kan je ook ruimhartig de vergeving der zonde preken. En die ontlediging, die geschiet bij herhaling. Mijn vlees went er nooit aan. Want dan is het weer als opnieuw als de Heer je eruit haalt. En dan zingt het van binnen. God is getrouw, de bron van alle goed. Hebt u zijn trouw in Israël ooit gekrenkt? Nee, never. Ook niet als we in de zonde vallen. Dat betekent niet dat we de zonde gaan bagatelliseren. Nou, Simpson is er ook al achter gekomen dat hij tegen God gezondigd had. Dat hij tegen de liefde gezondigd had. Peter is het er ook wel achter gekomen toen die Christus met vloeken en eedzweren verloochende. Daar is hij wel achter gekomen wat dat betekende. Maar Gods trouw oversteeg de ontrouw van Petrus. Ja, en de Heere die laat zijn knecht, laat Petrus er ook niet lang in. Want hij was geroepen om het voor de eer en voor de heerlijkheid van Christus op te nemen. Ook Jozua, de hoge priester, wordt weer hersteld in Gods gunst. Doch de Heere zeide tot hem, de Heere schelde u, hij Satan, ja de Heere schelde u. Die Jeruzalem verkiest, is deze niet uit een vuurbrand uit het vuur gerukt. Want de duivel die wou Jozua wijs maken, hij wees op zijn vuile klederen. Hij zegt, gij zijt niet geschikt voor die tempelbouw en gij zijt geen knecht van God. En hij wees op zijn vuile klederen en de Satan wil altijd de scheve stappen van Gods knechten uitvergroten. En daar is hij nu dag en nacht mee bezig. Aan dat hele revendom, daar heeft de duivel geen werk aan. Daar heeft de duivel absoluut geen werk aan. Die heeft hij sowieso al. He, die zijn zodanig verblind in hun zinnen dat ze niks meer opmerken. Maar je moet goed denken, als je innig gebed niet is voor Gods ware knechten, dan ben je ook geen kind van God. Ik moet het echt zwart-wit zeggen hoor. Ik moet het echt zwart-wit zeggen, want bij Christus konden ze geen woord vinden wat hij tegen de wet en tegen de boeken van Mozes gesproken had. Daar zijn ze nooit in geslaagd. En ook niet van een apostel toen ze de brieven hebben geschreven en van de profeten. Maar als je daarop uit bent, dan is er genoeg te vinden. Want wij kennen ten dele, wij profeteren ten dele. Als je natuurlijk Simpson op de zeef legt, noem ik maar een voorbeeld. En je gaat van die zonde met de lila, dan ga je een karikatuur maken. En dan zit je er hoog boven verheven. Je hebt niet in de gaten dat je eigenlijk dan als een god verheft en op de troon zit. En dat zijn mensen die meten een ander aan zichzelf. De apostel zegt, want wij durven onszelf niet te rekenen of te vergelijken met sommigen die zichzelf prijzen, maar deze verstaan niet dat zij zichzelf met zichzelf meten en zichzelf met zichzelf vergelijken. En zo beoordelen ze ook anderen. Ze nemen zichzelf als een toetssteen. Nou, dan ben je geen christen, hoor. Dat kan ik je zo vertellen. Laat staan een waar gelovige. Daar kom je voor eeuwig mee om. Daar kom je voor eeuwig mee om. Gods ware volk en knechten leven uit de gerechtigheid van Christus, ondanks alles. Dat zal ik je wel vertellen. En het kan laag aflopen. Je ziet het aan Salomo, en daarom staat er geschreven, en als dat je vreugde niet is, meer dan Salomo is hier, ben je niet een kind van God. Dat zal ik je vertellen. Dan ken je geen genade. En toch zijn Gods ware getuigen, ondanks dat ze soms een scheve schaats rijden, vervuld met de ijver van Gods huis. Om de ketters te ontmaskeren, de valse leer te ontmaskeren, op grond van de feiten. Maar ik krijg ook dikwijls op mijn bord wat andere broeders me toesturen van die lasterkopverhalen, van die nabootsers, en die proberen dat dan ook te doen, want er wordt wat overhoop gehaald in onze dagen. Het goede wordt kwaad gegeten en het kwade goed. Diabolus, die zijn aan diaboliseren. En het is één aan één geregen vervalsing van de feiten. Nou, dat doe je tot je eigen verderf. Als je het ware getuigenis des geestes gaat lasteren, en dat doe je ook als je het wil nabootsen, omdat de afgunst in je boezem rust, dat is hetzelfde als de haat in je boezem rust, dan ben je een duivel. En dan verkeer je ook in de tweede trap van de verwerping. Daar haalt God nauwelijks mensen uit. Waarom boeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere zijn gezalfd. Ik heb al gezegd, daar leven we nou echt letterlijk middenin, want daar zijn die koningen der aarde en die vorsten, die zijn daarmee bezig. Beraadslagen, dat ziet op een samenzwering, hè? En die samenzweerders, ze zijn het allemaal met elkaar eens, want de rechters der aarde zijn ook omgekocht met bribe money. En hier beroemen ze zich erop dat ze de media hebben omgekocht. Ze komen er openlijk vooruit omdat ze denken dat ze niks te vrezen hebben. Dat geschiet allemaal. Ook het RD is omgekocht. En die spreken allemaal diezelfde rebellie uit tegen God en zijn gezalfde koning. Dat RD en die SGP, dat zijn van God vervloekte bewegingen geworden. Die zijn in opstand tegen God en zijn gezalfde koning. Als hij dat niet ziet, en geen dominee ziet het. Want ze zijn er lid van, ze collecteren ervoor. En ze gaan maar door om Gods gramschap over zich heen te halen. Maar ik zal je vertellen, omdat het in Gods woord staat geschreven, die in de hemel woont zal lachen. Hij zal lachen over Steve de Bruin als hij zich niet waarachtig en publiek tot God bekeert. En breekt met die vervloekte, van God vervloekte zonden en leugens. Want je komt ermee in de onderste delen der aarde, zo waarachtig als Gods woord is. En dat geldt ook voor die SGP, want ze dansen mee met die hele nieuwe wereldordebeweging. Ze dansen mee met die nazi-Klaus Schwab. Het zijn allemaal nazi-plannen, het is een nazistische samenzwering. En alles onder de toelating des Heren. Dan staat ook allemaal in zijn woord beschreven. Maar aan welke kant sta je? En nou bedoel ik het niet horizontaal. Want er zijn ook zat wereldlingen die staan in die zin, burgerlijk gezien, aan de goede kant. Omdat ze de leugens doorhebben. Maar dacht je dat Van der Staaij zich daar druk om maakt? Als die Huib Plug bijvoorbeeld nou gearresteerd is, terwijl die man een waarheidsklokkenluider is. Het DNSGP, het is ene grote verraderskliek. Het zijn schurken. En je moet wel steken blind zijn als hij dat nog niet ziet. En als hij het niet ziet, dan heb je ook een verradersgeest. Heel eenvoudig. Als je zo blind bent, nog blinder als de wereldlingen, dan heb je ook diezelfde verradersgeest. Aan welke kant sta je? Luisteraars, toehoorders, God zal lachen in je verderf als je van je eigen beerput een doofpot maakt. En je komt niet in de schuld van God, in de aanvaarding van je welverdiende verdoemenis. Dus in horizontale zin, als je geen vaderlandsliefde hebt, dan ben je een verrader en dan heb je geen genade. Dat betekent natuurlijk niet, als je vaderlandsliefde hebt, dat je dan automatisch genade hebt. Nou, dat betekent het niet. Maar als je geen vaderlandsliefde hebt en je bent vervuld met de verradersgeest, die verradersgeest rust in je boezem, dan heb je absoluut geen genade. En ook in geestelijke zin sta je nou aan de kant van die Kleiniaanse Achitofelianen, of sta je aan de kant van de krijgsknechten van Christus? Dat moet je niet te snel zeggen, want dat is niet gelegen in de keus van de mens. Daar heb God je geplaatst, zowel als hij staat aan de kant van de bokken, en dat is dan je eigen verdoemde schuld, en ook als hij staat aan de kant van de schapen. Dat is echter louter vrije, soevereine genade. Dat komt openbaar in je leven, hoor, denk er goed om. En als je gaat diaboliseren over het ware werk Gods, dan ben je een driedubbel doorgehaalde duivel. En dan weet God je wel te vinden. En dan zal die lachen in je verderf als jij je daarvan niet bekeert. En Christus beproeft zijn eigen kinderen aan welke kant ze staan. Wie zegt gij dat ik ben? Petrus zegt, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Wat die van ganser harte, we hebben dat gisteren overdacht, uit die psalm van ganser harte. Dat moet het zijn, hè? Dat moet het zijn. En dan gaat het als vanzelf. Want de ijver van uw huis heeft mij verteerd. En daar zijn Gods knechten zwanger van door de Heilige Geest. Van de ijver van Gods huis. En als daar een zonde tussen komt, ja, dan zijn ze krachteloos. Maar de Heere herstelt zijn getuigen, daar schiel het in. Dat kan ik je uit mijn eigen leven vertellen. Je komt daar niet overheen. En je kunt er geen steken goed maken, maar God maakt het goed met zichzelf. Hij weet ook al dat de duivel erop uit is om je mond te snoeren. Dat weet God op het hoogst en in details. Maar met die goddelijke wetenschap kunnen wij niet werken. Van nou ja, God weet het allemaal, dan zit het wel goed. Nou, zo gaat het echt niet, hoor. Want ik heb net die psalm 3 even dat begin opgelezen uit de berijming. Hoe vreselijk groeit door God het saamgezworen rot dergenen die mij drukken. En dan kunnen ze het nog ineens in woorden verhalen voor de troon der genade, want dan is het wel weer zo opnieuw afgesneden. Je weet niet wat ik zeg als je het niet kent, hoor. Dan weet je het nergens van. Maar dat kan natuurlijk de dooie godsdienst niet verdragen, dat God zijn ware knechten, zoals Jozef de hoge priester, weer in zijn gunst herstelt. Want, dat zie je aan Joda, hij kan van de weg, hij kan naar de Noordpool reizen, maar God zorgt ervoor dat die roeping wordt vervuld. En dat is ook gebeurd. En wat beraadslagen die koningen en die vorsten, laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Hun banden, dat zijn de banden van het evangelie. De banden der volmaaktheid, die willen ze vernietigen. Want ze haten de liefde Gods in Christus. Ze haten dat, want als die mensen met liefde bejegend, als vrucht des geestes, door de geest der zachtmoedigheid, dat wordt door de godsdienst gehaat, met een dodelijke haat. Want je moet nou niet denken dat ze alleen de scherpte van Gods woord haten. Nou. Er is een algemene haat tegen de vrije genade Gods. De Heer Jezus zegt het. Waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Ja, ze zijn als kinderen op de straten, die spelen op de fluit, net zoals David op de harp speelde, om Saul een beetje tot bedaren te brengen. Maar wat was nou het kenmerk, het onderscheid tussen David en Saul? In Sauls boezem rustte de toorn tegen de vrije genade Gods jegens David. Want Saul zag wel dat God met David was. Dat kon hij niet verdragen. Dus als je die bittere vijanden kolen vuurs op hun hoofd hoopt, nou, in de meeste gevallen accepteren ze het nog ineens. Gooien ze het er nog vanaf. Dan moeten ze wel zo tot de hel toe vernederd worden. Ja. En dan nog zullen ze je nog dikwijls in de rug aanvallen. Als ze eruit geholpen zijn. Want je moet maar rekenen. Als je een leeuw die staat te verdrinken redt uit het water, dat blijft een leeuw, hoor. Dat blijft een leeuw. Het blijft een roofdier.
En als je niet uitkijkt, dan verscheurt hij alsnog. Maar ik moet ook de andere kant vertellen.
Er zijn zelfs voorbeelden uit de natuur. Ik las pas nog van een man die had een paar beercups. van een grote beer, van een grizzlybeer, gered van de verdrinkingsdood. En die beer, die moederbeer, die omhelst die man. Ja, dat doet God hoor. Daar is God in, dat zal ik je vertellen. Er kan nog meer voorbeelden van genoemd worden. Maar hier gaat het over het eeuwige koningschap van Christus en de brute vijandschap daartegen. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen de rechters der aarde tegen de Heer en tegen zijn gezallen. Heel de wereld maakt zich op om oorlog te voeren tegen God en zijn gezallen, de koning. Dat doen de kerk aan mij, dat doet de politiek aan mij. En dat doen de koningen der aarde aan mij. Ik bedoel met name in onze dagen. Wat er nou aan de hand is, dat is oorlog tegen God. Opstand tegen God. Rebellie tegen God. Kerk en politiek trekken samen op. Maar het is één groot verdeeld huis. Hè? De een zoekt nog meer macht te verkrijgen als de ander. Allemaal over de ruggen. Van die burgers die er allemaal intrappen in die medialeugens en die RIVM-leugens. En dat zijn allemaal barstende leugens en dat zijn de bronnen voor het referendum. Wereldongezondheidsorganisatie. Het is ongelooflijk wat zich nu wereldwijd voltrekt. Ongelooflijk. Ja, de kinderen der duisternis die worden wakker. Maar de kinderen des lichts die blijven in hun verblinding. Maar een enkeling ziet het, een enkeling. Dat is niet genoeg hoe dat ziet. Dat is niet genoeg. Nou, en er moet altijd een tegengeluid klinken. En zodanig tegengeluid dat de mond der leugensprekers zal gestopt worden. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Want een mens wil niet, als hij in die vijandschap leeft, dat Christus koning over is. Nee, dat zal ook het eindoordeel zijn. En dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Nu dan koningen, vers 10, handelt verstandelijk, dus hieruit blijkt dat die koningen ook deze psalm als brief moeten ontvangen.
En dat is de roeping der kerk, niet van de politiek hoor. Daar kun je geen politieke partij voor oprichten. Dat is echt zo godslasterlijk als het maar wezen kan. Dan maak je van God een democratische God en een politieke God. Als mijn ogen ergens voor open gegaan zijn bij God vandaan, dan is het wel voor die zogenaamde christelijke politiek. Het is van God vervloekt. En zolang die kerken daarmee meedansen, blijft het oordeel van kracht. En er is al sprake van afval, en bij afval is er geen wederkeer. En er is geen dominee die het voelt. Er is geen dominee die het kent. Er is geen dominee die het ziet. En het gaat allemaal in vliegende galop naar het eeuwige verderf.
Hier staat geschreven, nu dan ze worden aangesproken, die koningen die maar denken dat ze als een god hun scepters kunnen zwaaien en het volk onderdrukken. Nu dan koningen, handelt verstandiglijk, ze worden nog opgeroepen tot bekering. Laat u tuchtigen, laat u onderwijzen, onderrichten, hoe scherp het ook mag klinken. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde, die omgekochte rechters, in het westen zijn ze allemaal omgekocht.
Wie is er eigenlijk niet omgekocht in de politiek en in de rechtspraak? Dat moet je mij eens vertellen. En niet te vergeten de media, de MSM, dat is één groot satanisch bolwerk, inclusief RDNL.
Valse uitspraken implementeren die altijd de onschuldigen schuldig achten. Ja, degene die onrecht bedrijven worden vrijgesproken en de onschuldigen krijgen straffen opgelegd.
Er wordt hier door die Castro al gezegd dat de ongevaccineerden racisten zijn. Nou, je mag wel uitkijken. En die bom die gaat wereldwijd een keer barsten hoor, want ze halen bij de burgers hun bloed onder de nagels vandaan. Want het zijn de overheden die de chaos scheppen. Het zijn de overheden die de burgers tegen zichzelf in het harnas jagen. En als je kijkt bij die demonstraties, met name in Nederland, hoe de politie erop loslaat en de honden erop loslaat. Nou, dat loopt een keer goed fout. Dat loopt een keer goed fout. Je zal eens kijken als het op een punt komt dat de burgers niks meer te verliezen hebben. Dan wordt het ene grote anarchie, maar dat is de overheden de schuld. En wie dat ontkent, en er zijn er massa's die het ontkennen, dikwijls nog met een vrome mond, dat zijn de ergste duivels. Die van der Staaij en die Steef de Bruin, die gaan de geschiedenis in als nameloze schurken. Ik heb er geen ander woord voor, want het is gewoon een hard bewezen feit. Als je zo je eigen achterban aan het verraden bent, dat is echt unbelievable. Dan verdien je de strop. En Gideon kreeg nog 300 man bij elkaar. Nou, ik denk nou nog geen 5. En niet eentje uit het revendom. Niet één. Nou, ik sta stom verbaasd over die landverraaierij. Het is niet te geloven gewoon. En er zijn maar 2 mogelijkheden hoor. Of je behoort tot die Gideons bent, in maatschappelijke en geestelijke zin. Of je behoort tot die koningen, tot die volken die in opstand zijn tegen God en zijn gezalfde koning. En wat is de samenzwering? Dat staat hier geschreven.
Laat ons hun banden verbreken, verscheuren en hun touwen van ons werpen. Aftrekken, afrukken, want aan de kennis van Gods wegen hebben ze geen lust en van de zonde geen last. Maar dat zal God veranderen, want er staat ook geschreven, als de Heer wederkomt en je blijft in die vijandschap. Wat is nou de bekering? Je moet aan je vijandschap gedood worden. That's all. Dat is alles. En hoe wordt die vijandschap gedood? Door de dood van de oude mens. Want anders blijf je met die vijandschap rondlopen. Hoe vroom je ook praat, hoe aardig je ook voordoet. Als de punt van het evangelie gesteld wordt, dan komt het eruit wie je bent. Dan komt het er echt uit wie je bent. En die vijandschap tegen Christus en zijn gezalfde koning, ja, dat openbaart de Heilige Geest zelf. Hè? Want daar hoef je nooit zo heel veel aan te doen. Door de prediking komt het openbaar, maar als de Heilige Geest de wereld zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, dan barsten er ook allerlei adders uit. En dan gaan de gaten des duivels open. En die roeping, dat moet je niet uit de weg gaan. Want een kind zal zich vermaken in het hol van een adder, uitroken die boel. In zere naam, uitroken die boel. Ja, en waarom is het zo stil in onze dagen? Omdat ze niks in huis hebben. Het is heel eenvoudig, maar hier klinkt nog de boodschap. Nu dan gij koningen, handelt verstandelijk. En laat u tuchtigen. Je kan ook zeggen, nu dan gij dominees, handelt verstandelijk. Laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Want het recht struikelt op de straten.
Zowel in de burgerij, in de maatschappij, als in de kerken. Het is allemaal corrupt geworden. De pedofielen hebben overal vrij spel in onze dagen.
Als ze op zendingsveld zodanig openbaar komen, dan wordt er geen kerkelijke rechtbank gespannen. Het is echt een schandaal der schandalen.
Het is niet vreemd als een land ten gronde gaat, als de kerken overal overzwijgen en alles doofpotten wat ongerechtigheid heet. En nou komt God met zijn oordelen.
Als je dat niet ziet, niemand ziet meer iets in hoge licht. Niemand ziet meer ergens de hand van God in.
Dat is ook voorzegd ten aanzien van het einde der tijden.
Er staat geschreven 2 dingen. De liefde van velen zal verkouden, dan merk je al niks meer op. Dan krijg je een hart als beton. De liefde van velen zal verkouden en de ongerechtigheid zal toenemen in het kwadraat.
Staat letterlijk, de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen.
De afval, betekent dat, als de afval zal gekomen zijn, die dag komt niet van Christus, zegt Paulus. Voordat de afval gekomen is, dus daar leven we nou middenin, in die tijden van afval en onder het oude volk Israël. Nu zie je ook die afval dat ze dan vanwege de gramschap Gods jegens die afval worden weggevoerd naar het Babylonische Rijk. Waar ze 70 jaar hebben moeten zuchten onder dat ijzeren juk van de Chaldeeën. Maar dat is allemaal ingeroepen, dat zijn ingeroepen oordelen. Dat is profane rebellie, dat wordt hier ook beschreven. De Heer Jezus zegt tegen Pilatus, gij zoudt niets kunnen doen tenzij u die macht niet is verleend. Want het is God die die macht verleent. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs en Christus werd onder de misdadigers gerekend. Nou, dat was natuurlijk zeer onrechtvaardig en Pilatus was gewaarschuwd zelf door zijn vrouw. Wat hebt gij toch te doen met deze rechtvaardige? Want die vrouw, die hebt toch waarschijnlijk God wel gevreesd. Die kreeg 's nachts te doen. Ze zegt, ik heb zeer te doen gehad met deze rechtvaardige. Pilatus liet zich niet waarschuwen en nou zitten de kerken vol met Pilatus dominees. Het is te bewijzen met de feiten. En dan krijg je de leidsels erop. De kerken hebben de leidsels erop gekregen. En ze maken geen onderscheid meer tussen farao en zijn wagens. En dat gaat natuurlijk in vliegende galop richting de Rode Zee. En dan kom je in de Rode Zee van Gods toorn om. Dus waarom boeten de heiden en bedenken de volken ijdelheid? Daar zijn de kerken niet van uitgesloten. Daar zijn de dominees niet van uitgesloten. Als je niet geroepen bent, daar zitten de kerken vol van. Van ongeroepen dominees, ongeroepen studenten. Er wordt niks meer onderzocht. Dat zie je natuurlijk met diegenen die uitgezonden worden naar het zendingsveld. Niemand wordt meer onderzocht.
Op bekering en roeping. En het is gewoon een kerkpolitieke business geworden. Waarom woeden de volken? Dat begint in de kerk. Die wortel van bitterheid, die wortel van opstand, die wortel van de revolutie. Tegen God en zijn gezalfde koning. Dat begint in de kerk. Met de afval der kerken. En dan moet je niet vreemd opkijken dat een heel land ten gronde gaat. En het komt ook in alles werkelijk, in alles openbaar, dat het allemaal werken der wet zijn. Want op het zendingsveld,
er moeten de processen stoppen, want er is corona. Noem je dat zending? Het heeft er niks meer mee te maken. Het is allemaal kerkpolitieke business. En daar zal God ook over toornen. En hij zal dan ook lachen in je verderf als je daarin blijft.
Hij zal hen belachen.
Hij zal ze uitlachen. En de Heere zal hem bespotten. Dan gaat de Heere de spot met je steken. Als hij denkt dat je je eigenlijk kan handhaven in die bittere vijandschap. Jegens God is een gezalfde koning. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toren. Dus dat betekent eeuwige verdoemenis. Dat is heel eenvoudig. Als God spreekt in zijn toren, dat betekent eeuwige verdoemenis. Maar voor zijn volk houdt de Heer Jezus zijn hand ertussen. Laat ik het zo maar eens zeggen. Want dan zal hij zwijgen in zijn liefde. Ik heb het nog ondervonden. Nou, dan ken je dat niet op. En dan word je weer vervuld met de ijver van Gods huis.
Maar voor die samenzwerende volken,
dan zal hij tot hen spreken in zijn toren en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Het is brandende toren, daar staat er letterlijk. In zijn grimmigheid, brandende toren. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Dat is over de kerkengods met een hoofdletter, de berg mijner heiligheid. Daar wordt de kerkengods, dat is zijn gemeente. Ik toch heb mijn koning gezalfd. Dat is het raadsbesluit Gods. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Al van eeuwigheid natuurlijk. Maar ik toch heb mijn koning gezalfd. Het is ook de koning des vaders. Christus is ook de koning des vaders. Hij zegt het zelf. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion. Gezalfd, overgoten. Te weten met olie. Dat is gezalfd in geestelijke zin. Overgoten met de Heilige Geest. In de volle mate ervan, over Sion, over de kerk, over de berg mijner heiligheid, dat is de heilige berg des Heren, dat symboliseert zijn gemeente, de berg Sion, waar de ark des Heren en Davids koninkrijk geweest zijn, maar ten aanzien van de kerk van alle tijden en plaatsen, betekent dat de gemeente Gods. En ik zal van het besluit verhalen, dan spreekt de zoon, in vers 6 spreekt de vader, in vers 7 spreekt de zoon, ik zal van het besluit verhalen van dat goddelijk welbehagen, van dat besluit van eeuwigheid, van dat besluit des vaders, zal ik verhalen, herhalen. Verhalen betekent ook, daarvan zal ik getuigen, de ijver van Gods huis heeft mij verteerd. Ik zal van het besluit verhalen, de Heere heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd.
Om koning te zijn over de kosmos, om borg te zijn voor zijn kerk, ja, dat heeft God in zijn eeuwige raad besloten.
En dat besluit, dat slaat ook op het verbond wat gemaakt is tussen de vader en de zoon. Wie zal er met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Ik kom, o God, om uw wil te doen. En hij zal van dat besluit verhalen.
Want hoeveel getuigenis heeft Christus niet afgelegd van zijn zending? Van de vader die hem gezonden heeft.
En daar wordt Gods volk nooit zat van. Ze willen het steeds weer horen. Dat hij van de vader is gegenereerd. Dat hij van de vader is gezonden. Dat de vader hem heeft aangewezen. En dat de zoon zich vrijwillig heeft beschikbaar gesteld. Om
de deugden des vaders te verhogen. Zijn eer te verhogen. Zijn wil te doen. Zijn wet te vervullen. Alle gerechtigheid te vervullen. En de heidenen op te eisen die hem van de vader geschonken zijn. Ook de zaligheid van Sion ligt verankerd in Gods eeuwige raadbesluiten. God wil niet zonder onderdanen zijn. God heeft niemand nodig. Hij is te volzalig in zichzelf.
Als God zijn geliefde zoon niet naar deze aarde had gezonden, om het zo eens voor te stellen, dan had God God gebleven. Want God heeft niemand nodig. Hij is te volzalig in zichzelf. Maar hij wilde niet zonder onderdanen zijn. En daartoe heeft hij zijn geliefde zoon naar deze wereld gezonden. Als lam gods dat de zonde de wereld wegdraagt. Maar in zijn tweede komst als rechter van hemel en de aarde. God de Vader heeft alle macht aan de zoon gegeven. Alle macht in hemel en op aarde aan de zoon gegeven. Gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Gij zijt mijn zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Hoort hem. Zijn woord is alles beslissend. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Alles beslissend. Dat hebben u al vele keren. Hebben u dat verhaal. Dat achtste vers. Eis van mij en ik zal u de heiden geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Dat betekent ook. Zijn heerschappij. Dat betreft niet alleen. De zaligheid van de uitverkorenen, de toebrenging ervan, want hij is ook een middelaar van toepassing door de Vader gesteld. Een middelaar van verwerving, een middelaar van toepassing, de voorbidding van Christus.
Daarvan geldt,
de Vader eist het dat die eisende bidt. Dat is maar niet een pleiten, nee, hij bidt eisende. Eis van mij, dat is volledig overeenkomstig Vaders wil. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Dus dat wordt Christus gegeven op die eis des gebeds. Dat wordt nooit onverhoord gelaten. En daarbij wordt ook zijn heerschappij. Daar vallen ook de vijanden onder. En daar wordt van gezegd, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Met een ijzeren scepter, dat is staf. De goddelijke macht en rechtvaardige oordelen. En daar is de Heer ook in de tijd mee bezig. Dat geldt niet alleen het eindoordeel. Dat geldt ook de oordelen. Ik breng een kwaad over alle vlees. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dus dat geldt ook die koningen der aarde. Die denken als een god te kunnen handelen. En het hele mensdom te depopuleren tot 10%. Dat zal hem niet gelukken. Dat zal er niet gelukken, want daar staat nergens in Gods woord dat 90% van de wereldbevolking zal worden uitgeroeid. Dat gaat niet gebeuren, nee. Nee, wel een deel, wel een groot deel, maar niet in die mate zoals het van plan zijn. Zoals Klaus Schwab in zijn bezopen hersens heeft samengesponnen en met degene Klaus Schwab CS. Punt. Nee, de Heer zal lachen in hun verderf. Kijk, die oordelen Gods. Door middel van die mensen, ja, maar dat gaat maar tot een bepaalde hoogte. Dat beeld van Nebukadnezar, dat symboliseerde zijn macht. Het begon met een gouden hoofd en met koper, zilver en leme voeten. En als die macht ten top zijgt, dan begint die steen te rollen. En dan wordt dat hele beeld aan morsels geslagen. Nou, dat zal ook gebeuren met al die koningen en die vorsten en die rechters. Die in dienst staan van de duivel en die menen als een god te kunnen regeren en voor god te kunnen spelen. En hun medemensen en hun eigen onderdanen onder hun voeten te verpletteren. Daar komt God aan te pas, daar komt God aan te pas. En ten aanzien van zijn volk wel heel zeker.
Dat betekent niet dat God zijn oordelen intrekt. Maar dat betekent wel dat die volken en dat die koningen die nou woeden, die komen een keer voor God te staan.
Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Staat natuurlijk geschreven in Openbaringen. En hij zal ze hoeden, Openbaring 2 vers 27. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als een pottenbakkersvat, staat eigenlijk in dezelfde bewoordingen, vermorzeld worden gelijk ook ik van mijn Vader ontvangen heb. Dus die heerschappij, die dodende heerschappij, die hebt hij van de Vader ontvangen. Want hij wordt gesteld en hij is het al, rechter van hemel en aarde. Want hij heeft alle macht. Ik heb alle macht in hemel en op aarde. Dat wordt alleen Christus als rechter toegekend. En we lezen het ook in Psalm 45. Psalm 45. En daar wordt gesproken. Gij zijt veel schoner dan de mensen kinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Allemaal van de Vader ontvangen. En daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. En dan roept de psalmist uit. Door de geest des Heren, God uw zwaard aan uw heup, o held, daar is Gods volk mij gebaat, hoor. Niet alleen dat de Heren daarvan alle eer ontvangt, maar dat hij ook in die strijd aan het front staat. God uw zwaard aan uw heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid, en rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren, uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen, zij treffen in het hart van koningsvijanden. Uw troon, o God, is eeuwelijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid.
De absolute macht van Christus
wordt zoveel bezongen in Gods heilig woord.
En ook door de engelen en de triomferende kerk en de strijdende kerk hier beneden.
En ook die strijd moeten zijn geroepen getuigen strijden, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, hoor je het goed? De overheden die God als zijn dienaressen hebt gesteld, maar als ze dat zwaard misbruiken, dan weet God ze ook wel te vinden, hoor.
En dat is de situatie wereldwijd, maar die samenzwerende volken, die samenzwerende koningen, die zullen het voor God moeten verliezen.
Dat staat hier natuurlijk duidelijk geschreven. En ze worden nog geroepen om zich te bezinnen, om zich te bekeren. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen door God en door het woord, door het gepredikte woord. Gij rechters der aarde, want anders zal het gebeuren, als je in die vijandschap blijft leven, dat je zal uitroepen, bergen valt op, onze heuvelen bedekt ons, want de toren van het Lam is gekomen. En wie zal kunnen bestaan tegen zijn toren, tegen zijn eeuwige gramschap? Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Dus Christus had een goddelijke authority. Hij is zelf ook God. Maar hij is door de Vader gezonden. Hij is door de Vader gegenereerd. Als zoon is hij door de Vader gegenereerd. En daar wordt hem de heerschappij een overtreffende trap toegekend. Hem wordt een scepter gegeven. En die scepter is een rechtmatige scepter. En dat is zijn goddelijke woord, want hij zal de heidenen verbrijzelen door het zwaard zijns monds. De Heer heeft maar te spreken en dat geschiet. Je moet bij die scepter geen materiële scepter voorstellen. Die ijzeren scepter, dat is zijn woord. Hij heeft maar te spreken
en het geschiet.
Hij heeft zijn engelen maar te zenden. En je ziet dat als Rabske natuurlijk Samaria belegerd en Hiskia gaat met de brieven, met die spotbrieven van de Rabsakees. Daar zijn de kerken vol van, hoor. En er staan wat Rabsakees op de kansels met vrome woorden. Rabsakee van Assyrië, die zei het ook nog streed, maar toen kwam de engel eraan te pas en er vielen duizenden doden. Dat doet de Heer nog, hoor. Dat doet de Heer nog, want God verandert nooit. Nee.
Hij zal niet alleen zijn engelen bevelen dat zij u op de schouders zullen dragen, maar hij zendt zijn engelen ook uit om hen te beveiligen in de duistere nacht van deze wereld.
Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Ja, nou daar worden de koningen toe opgeroepen, daar worden de dominees toe opgeroepen. Maar dat betekent natuurlijk niet als je nou de sleutel van het hemelrijk laat verrotten, dat doen ze allemaal, dat je daar nog God aan je zijde hebt.
Nou, dat kan je wel vergeten.
Hier wordt echt, ook in andere delen van Gods woord, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende heers in het midden uw vijand. Als dat je prediking niet is, als je niet vervuld bent van de ijver van Gods huis, ben je niet door God geroepen. En dan kunnen ze allemaal mee sjoemelen. Dat betekent dat ze die scepter in de naam van Christus niet kunnen hanteren en ook niet willen hanteren.
En als je de scepter van Christus niet hebt, dan preek je ook niet Bijbel separerend.
Spreek ons van zachte dingen, beschouw de bedriegerijen, punten scoren onder het volk. Ze nemen geschenken aan en buigen het recht. We zullen er eens van zingen, gemeente. En wel dat vierde en dat vijfde vers van Psalm 2. En ik die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Het is ook een proclamatie, hè? En hij sprak tot mij, ik heb heden u geteeld. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn één geboren. Het vierde en vijfde zangvers van Psalm 2. Dat is ook wat de apostel verhaalt. Zal het met de roede komen of met de geest der zachtmoedigheid? Hier worden de koningen der aarde nog in liefde vermaand. Maar dat is een zeer ernstige vermaning. En dat staat op de rand van de eeuwigheid. Nu dan gij koningen handelt verstandig, laat u tuchtige rechters der aarde. Dan zal ik met de roede komen of met de geest der zachtmoedigheid. Met de liefde, met de eeuwige liefde. Petrus werd gestraft met de eeuwige liefde van Christus. Dat is de zwaarste straf die er bestaat. In de genade. En dat is ook een toppunt van een genadeblijk. Een toppunt van de genadeblijk. Daar hou geen mens het onder uit als die met de liefde van Christus wordt gestraft. Om het zo maar te zeggen, ja. Want toen ging Petrus naar buiten om bitterlijk te wenen. En dat had nooit geschied als Christus hem niet had aangekeken met ogen van eeuwige liefde. Ja, want de roeping van Petrus was nog niet vervuld. Nee, en de Heere laat nooit een woord van die roeping te rade vallen. Die zal vervuld worden. En wat de Petrus toch heerlijk daarvan mogen preken op de Pinksterdag. En dan kon hij van zijn afwijzen, net als David hier doet. Als hij spreekt van het koninkrijk van de Messias. En dan spreekt hij ook de woorden die de godsdienst niet willen aanhoren. Die zijn niemands heer en niemands knecht, die zijn hun eigen God. Maar dat wordt hier wel in stukken geslagen. Want die scepter van Christus, gij zult hem verpletteren met een ijzeren scepter. Dus dat wil zeggen, die ijzeren scepter, daar is niks tegen bestand. Die is alles verwoestend. En de scepter zal van Juda niet wijken. Nog de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Daar is niks tegen bestand, tegen die almacht van Christus. De Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion. Dat is door de prediking van het woord zal ook die scepter des Heeren zijn geldingskracht doen. Heers in het midden uw vijanden. Niet alleen door het gepredikte woord, maar ook door de oordelen die de Heere over die afvallige kerken en over die rebellerende volkeren zal uitstorten. Ja, de mensen sterven bij bosjes. In Amerika was de oversterfte 40%. En dat gold de mensen die dat vaccin hadden genomen. En meerdere vaccins en die boostershot. 40% oversterfte. Moet je eens even over nadenken. Ja, het is allemaal voorzegd door de wetenschappers. Die ervoor gewaarschuwd hebben. Omdat die weten wat er in die killerspuiten zit. En ik heb er ook meer dan genoeg van gepubliceerd. En je hoort helemaal niks. Nou mensen, het lijkt wel of iedereen in zijn graf ligt. Heel Nederland is een kerkhof. De mensen sterven bij duizenden vanwege dat killervaccin. En daar meldt de MSM, de mainstream media, helemaal niks van. Ook de reformatorische media niet. Dan kun je zien hoe nazi-krant dat RD is. En er wordt over gezwegen. Dat zijn echt gewetenloze schurken die daar in de top staan. En dat er geen massaal protest tegen is, nou dat is nog het ergste van alles. Dat men nog eens een vergadering samenroept, al was het maar uit de mensen. En daar bedoel ik mee gewoon eenvoudige mensen. Om niet alleen richting de overheid, maar juist richting de media een massaal protest te laten horen. Maar heel dat referendum en haar beleiders zitten te bibberen achter de geraniums. Opgezweept door Van der Staaij, aangemoedigd door Steef de Bruin, om toch vooral met de overheid te gehoorzamen. Mensen, het wordt je dood en verdoemenis. Nou, ik heb nog nooit van mijn leven zoiets gezien. De wereldlingen die worden wakker en de kerkmensen die vallen dood in de graf, in figuurlijke zin. In geestelijke zin, in figuurlijke zin. En dan laat die stomme revenjeugd zich ook nog betoveren door die jij daar acteurs. Nou, dat zou in mijn jeugd niet gebeuren. Dat zal ik je wel vertellen. En ik zou je ook vertellen, dat zou ook de verloren zoon niet gebeurd hebben. Want die hebt de leer en de opvoeding van zijn vader nooit verloochend. Kijk maar wat hij zegt bij zijn terugkomst. De dominee zou de zoon moeten preken dat de kerkmuren in elkaar storten. Vanwege de aardbevingen gods.
Maar er gebeurt niks omdat ze geen geloof hebben. Er gebeurt niks omdat ze de Heilige Geest missen, het gezag van de Heilige Geest. Er gebeurt niks omdat ze op zelfbehoud uit zijn. Allemaal huurlingen preken. Maar God gaat door hoor, hoor maar. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Het is ook een rechtvaardige scepter, die ijzeren scepter, want Gods oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. God kan je geen onrechtvaardigheid verwijten. Nee, God is recht, dus zal hij door. Onderwijzen hen die dwalen, brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heren. Wie hem onvoorwaardelijk valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Dat is te voet vallen op genade of ongenade. Dan is het onvoorwaardelijk te voet vallen. Sion zal door recht verlost worden. Want God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Dat zijn onvoorwaardelijk gemaakte goddelozen. Anders ben je niet goddeloos. Anders heb je altijd nog 100% vroomheid op zak. Nee, als God de goddeloze rechtvaardigt, zijn dat onvoorwaardelijk gemaakte goddeloze. Dan ben je het 100% echt voor God. En dan is het geen opdracht meer om je straf te aanvaarden. Dat gaat als vanzelf. Ik heb vele mensen horen zeggen, nou dan wacht ik dan maar op. Nee, want je bent goddeloos, maar je wil het niet wezen. Die akelige hoogmoed. Gods volk gaat ervan kotsen. Van dat geheel vleeselijk zijn bedoel ik hoor. Niet van een ander, maar van zichzelf. Maar wel met deze belijdenis. Ik dank God door Jezus Christus onze Here. Dan zou je toch verlangen om altijd bij de Here te zijn. Ik kijk er gedurig naar uit. Naar de wederkomst van Christus. Het is hier van het ene graf in het andere graf. Ik heb ooit nog gedacht om voor tienduizenden mensen te preken. Ja, misschien gebeurt ook nog wel. In dat geloof ik dat de Here nog grote dingen gaat doen. In de bekering van de Joden. Maar dat zal niet zo zijn zoals die Giliast of pro-Giliast of pre-Giliasten daarover babbelen. Nee, dat, zo zal het niet gaan. Geheel Israël zalig worden als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Nou, dan zou je toch al met z'n allen heidenzending moeten bedrijven. Maar iedereen blijft maar bij de business. Allemaal geld verdienen. Bah, dan wordt het tijd dat eens een keer door die scepter van Christus behandeld wordt. Ook ten aanzien van de waarachtige bekering weet Gods volk, wat nog niet in werkelijkheid zaligmakend Gods volk genoemd kan worden in het stuk der ellende, maar krijgen ze met die scepter te maken, met die scepter Gods te maken, want wij hebben tegen God gezondigd. En waarom zou God je aannemen? Waarom? Waarom zou God je adopteren? Waarom? Kun je ook die vraag stellen, waarom? Waarom zou die je niet voor eeuwig voorbij gaan? Nou, dat wordt dan wel inleven hoor. Dat we alle rechten hebben verloren door de zondeval in het paradijs. Alle rechten verspeeld. Waarom zou je nog langer als God spelen? Waarom? Hij regeert. Want we wensen elkaar in het nieuwe jaar toe veel heil en voorspoed. Maar het heil is des Heren hoor. Hou er rekening mee. Veel heil en zegen in het nieuwe jaar. Maar dan veel heil des Heren. Want het heil is des Heren. Dat is van de Heren. Daar komt het vandaan. Dat is de source, dat is de bron. Ja, vroeger wenste Gods volk op Nieuwjaarsdag elkaar veel verzoekingen toe. Veel wederwaardigheden, veel rampen. Want dan zijn de verlossing ook heerlijk. Je zou al die Bethesda kerk in brand moeten steken. Dan zou er eens een rund komen op dat Bethesda water. Al die bedden in brand steken. Nou, als God in je leven komt, dan gaat het in brand. Dan gaat er een heel mens aan. Want anders kun je nooit als een nieuw schepsel opstaan uit je zondegraf. Op het bevel van Christus. Ja, de Heer zal een fontein stellen. Voor de zonde van het huis van David. Begeef je eigen naam naar die fontein. U zegt, ik heb geen benen om te lopen. Hij zal dragen en redden. U zegt, ik heb geen geloof om te geloven. Zie op de volleinde des geloofs. En voor je het weet leg je in het badwater. In het badwater van de wedergeboorte. U zegt, maar ik ben stekenblind. Hij is gekomen om de blinden het gezicht te geven. Kijk, die 38-jarige kranke, die lag ook al 38 jaar op zijn bedje. En hij kan nooit dat waterbad bereiken. Nou, dat zal een mens ook nooit bereiken, want dat is Gods werk. Maar je hoeft niks te bereiken, je hoeft geen stappen te ondernemen om wedergeboren te worden. God te voet vallen op genade of ongenade met de strop van zelfveroordeling om je nek. En denk erom als je het weigert. Hoogmoed komt voor de val. Ja, die 38-jarige kranke.
Iedereen ging er maar voor in het badwater van Bethesda. En als die aan de rand stond, dan lag er al een ander in. Dus dan moest hij weer terug naar zijn plaats. En dat duurde een hele tijd, want ja, 38 jaar krank. En toen vroeg de Heer Jezus, wilt gij gezond worden? Je zou zeggen, wat is dat voor een vraag? Dat wil toch iedereen? Nou, moet je goed verstaan. De gezondheid die Christus bedoelde, dat was ook geestelijke gezondheid. Maar de heren die beproefden in horizontale zin, moet ik zeggen. Kijk, bij die lamme man, daar werd gelijk van zondevergeving gesproken. Maar niet bij die 38-jarige kranke. Wil gij gezond worden? Dus hij begint eerst zijn biografie te vertellen. Ja, ik heb geen mens. Nou, dat was toch niet de vraag. Of hij mens had. Wilt gij gezond worden? Die man die had op moeten springen van vreugde. Ja, die zou zeggen, lag op zijn bed 38 jaar. Nou, je moet het je maar eens voorstellen. Een halve mensenleven, nog meer. En dan wordt hij door de woorden van de zoon, wordt hij opgewekt van zijn krankheid. En dan gaat hij de Heer Jezus verraden met zijn erin. En dus dat bedoel ik te zeggen.
Dat was dank voor dank. Want de Heer Jezus had dat badwater niet nodig. Hij zegt, sta op en wandel. En daarmee is de zaak geschied. En dan zou je toch zeggen, dan zou die 38-jarige kranke die nou gezond gemaakt was, de voeten van de Heer Jezus wil wassen met zijn tranen. Maar nee,
want de fariseeën vroegen hem, wie is het die u gezond gemaakt hebt? En toen kwam de Heer Jezus hem weer tegen. Ziet, gij zijt gezond geworden. Ga heen en zondig niet meer. En toen had hij hem verraden. Dus die 38-jarige krank, als hij daar de bekering in legt, dan weet je echt niet wat je zegt, hoor. Dat is ook heiligheidsschennis. Dat is ook iets toevoegen aan het woord van God. En dan zal je de plagen ontvangen die in het woord geschreven staan. Want niemand mag iets toevoegen of iets afdoen aan het geschreven woord van God. En dat moet dan ook gepredikt worden. Die rijke jongeling is ook nooit tot bekering gekomen. Je kent er natuurlijk omheen draaien als een slang. Maar van nature zijn we het. En hoe word je daarvan verlost? Als je vijandschap gedood. Die rijke jongeling, dat is ook weer een voorbeeld. Die ging bedroefd heen. Hij barstte van de vijandschap. En hij jankte als een ezel, omdat hij al zijn goederen moest verkopen. Dat ging hem te ver, dat kostte hem te veel. Ja. Wat is uw Christus waard, 30 zilverlingen? Maar voor zijn gemeente eist van mij, en ik zal de heidenen geven naar Gods volk. Komt als een heiden, als een goddeloze, worden ze door God gerechtvaardigd. Ja, dan wordt er onderscheid gemaakt bij God vandaan. Dat kunnen ze zelf niet maken. Heb Abel onderscheid gemaakt met Kain? Nou, de Heere zag het offer van Abel aan en het offer van Kain zag hij niet aan. Jacob heb ik lief gehad, ezel gehaald. Ja, daar kom je nooit over uitgestudeerd. Daar kom je nooit over uitgewonderd. Waarom was het op mij gemunt? Ik de grootste der zondaren, zegt Paulus. Hoe is het mogelijk dat God me eruit haalt? Dat is zijn heilige, aanbiddelijke, soevereine uitverkiezing. Dat moet ook echt gepredikt worden. Dat is niet de proclamatie van het evangelie, om met de uitverkiezing te beginnen. Nou,
kijk, die federaal theologen in de nadere reformatie, zoals Fuchsius en Witsius, die lieten de uitverkiezing heersen over het verbond. Ja, daar zit geen nodiging in, daar zit geen appel in, daar zit geen proclamatie in. Want als je de uitverkiezing laat heersen over het verbond, dan maak je het verbond monddood. Eigenlijk maak je dan God monddood. Dit is de proclamatie.
Hoe alle gij dorstige komt tot de water. Niemand wordt uitgesloten in die zin. In een zekere sens. Niemand wordt uitgesloten, maar niet ten koste van de uitverkiezing.
Het is een onvoorwaardelijke nodiging, maar het is ook een separerende nodiging. O alle gij dorstige. Nou, dan zou je toch door de kerkbanken heen breken. Vanwege die eeuwige liefdesnodiging. En hier heb je de separatie. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezond heeft hem trekken. Maar de liefde laat zich niet tegenhouden. Als de liefde gaat aandrijven, dan moeten alle wetten breken. Kijk maar naar die 10 Melaatse. Er keerde er één terug. Dat was een Samaritaan. En hij brak door de wet van Mozes heen, want die overige 9 die vertoonden zich bij de priester. Maar hij keerde terug naar de echte hoge priester. Hij brak door de wet heen, dat wil zeggen, hij stierf door de wet aan de wet. Hij werd getrokken door de liefde des vaders tot de voeten van Christus. En hij werd door Christus opgewekt ten uiterste dagen, want die uiterste dag, het einde der wet is Christus, dat is de uiterste dag. Tot rechtvaardigheid, een iegelijk die gelooft.
Het geloof is een vrucht van de uitverkiezing. De Heere zal dat in je leven absoluut openbaren.
Als je mag komen aan het einde van de wet, want het einde van de wet is Christus, ook Christus aan je ziel openbaart. U zegt, hoe kom ik aan het einde van de wet? Moet je alles kwijt. Moet je eigenlijk uitleveren aan de rechter. Ja. Je gaat het toch van God verliezen. Dus beter gelijk maar wapens inleveren. Ja, zo moet ik het ook preken hoor. Want een mens zal veroordeeld worden op zijn verantwoording in het paradijs. En die hebben we tot de hel toe verzondigd. Maar God eist dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Je kan je eigenlijk 1000 bochten wringen. Blijft geen enkel argument van die oude mens onder de wet staande. Maar weet je wat die pinkstelingen toen uitriepen? Maar de broeders, wat moeten we doen? Ja, zegt Petrus, bekeert u. Nou, dat kon nooit meer. Want ze werden doorstoken in hun harten. Door de pijl uit de pijlkoker Gods. Ja, dan roept de ziel het uit. Voer mij uit het leger, want ik ben dodelijk gewond. Verloren, verloren. Het begint in de uitverkiezing. Hoor maar wat Christus zegt. Ik zal het besluit verhalen. Maar in de prediking is de uitverkiezing niet het eerst. Want de wil des bevels van God luidt. Bekeert u en gelooft het evangelie. Ja, die Steenblok die predikte zelfs. Hij zegt, je mag de niet uitverkoren baby's niet dopen. Nou, vertel dan maar even wie er dan uitverkoren zijn en wie niet. Die valse leringen, ja, daar zijn kerken nou allemaal vol van, want het is allemaal afscheiding. En dat realiseert men zich niet. Al die kerken zijn op zandgrond gebouwd.
En de Joden hadden nog een zekere zin,
een vaste grond om te zeggen,
de Sere tempel zijn deze, want het was de planting Gods. Maar wat er nou kerk heet, dat heeft niks meer met de planting Gods te maken. Die kerk der reformatie, die heeft God weggenomen. Hij heeft zijn kerk. Maar buiten de legerplaats. Overal ter wereld nu, buiten de legerplaats. Ja. En dat is ook in het einde voorzegd. Paulus verhaalt ervan, als hij getuigenis geeft van
de wolk der getuigen in de Hebreeënbrief.
De patriarchen leefden al buiten de legerplaats. De aartsvaders leefden buiten de legerplaats. Er was geen gevestigde kerk. Hun waren de kerk, ja zeker. Maar die had, om het zomaar eens te zeggen, geen vorm. Dat was geen vorm. En dat is door de Bijbel zo mooi de kerk verstaan, de gemeente van Christus. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. We zijn zo verziekt geworden in ons denken dat we denken van nou, er moet dan een gebouw moet er gebouwd worden. En goed verstaan, de kerk moet wel vorm hebben. Maar tijdens de hagepredikers was er helemaal geen gebouw te sprake. Maar dat was toch de kerk. Dat was juist de kerk. Buiten de leegplaats, dus door de eeuwen heen. Is het al geopenbaard dat dat niet bestaat uit denominaties en gebouwen. Nee. Gij zijt de tempel Gods. Gij zijt het koninklijk priesterdom. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn, dat is de kerk. En die worden door God vergaderd. De bedroefde om dat bijeenkomst wil, zal ik vergaderen. Maar dat kan ook onder een boom, dat kan ook in een spelonk, dat kan ook in de bergen, dat kan ook in de natuur. Ja, waar de Heere dat wil, waar de Heere zijn kerk vergadert. Daar ben ik in het midden van hem. Als een die dient met de heilige sacramenten en met de sleutelen des hemelrijks. Oh ja. In het Nieuwe Testament, ja, lees je wel van de tempel en de synagogen, maar die huisgemeentes. Ja, nou, we zijn ook maar een huisgemeente. Maar die huisgemeentes, dat is volledig bijbels. En die synodale kerk, om het zomaar te zeggen, met de synode. Ik kan dat nergens vinden in Gods woord. Je had een apostelconvent. Maar de brieven aan de 7 gemeenten van Klein-Azië, dat is de kerkorde.
Dat is de kerkorde van Christus. En ook in de apostolische brieven is er genoeg kerkorde aan af te leiden.
En het is allemaal vermenselijkt. Het is allemaal vermenselijkt. Nou, we moeten weer terug eigenlijk naar de huisgemeentes. Ja.
Want die vormden de eerste christengemeente.
Daar wil de Heere wonen.
Waar 2 of 3 in zijn naam vergaderd zijn.
Door elke kerk is dat verlopend. 2 of 3. We trekken de dominees hun schoenen niet meer voor aan.
Ja, nou, de enkelingen worden toegelaten in de kerken. of het gaat helemaal op slot. Hè? Ja, het is nou coronatijd. Nou, dan heeft de Heer Jezus dat ook gezegd in het kader van de coronatijd. 2 of 3. Het is toch spotten. Het is gewoon spotten wat ze doen. Want nou is de corona en nou kunnen er maar een bepaald aantal. Of nou helemaal niet meer. Want Rutte heeft natuurlijk een complete lockdown geïmplementeerd. Maar je kan toch de vergadering der oprechten niet teniet maken. Dat kan geen corona teniet doen. We hebben dat gisteren gezien in de raad en de vergadering der oprechten. Of het nou bovengronds is of ondergronds. God weet zijn volk er wel te vergaderen. Denk er maar goed om. En in de tijd van de Sovjet-Unie, daar geschiedenis dikwijls per radio, ook in Roemenië, van Ceausescu, daar werd de kerk bloedig vervolgd. En die tijden zijn zo snel vergeten. De Tweede Wereldoorlog, wat daar allemaal de drijfkrachten van waren, dat is allemaal vergeten. En je mag geen eens dat vergelijk maken, wat gebeurt weer opnieuw. Die nazi-krachten, die nazi-geesten. Nou, die sterven niet uit zolang de wereld bestaat en de kerk is niet op hun hoede. Die zijn natuurlijk al dekeet, zijn ze betoverd hè, met zijn zoete Gerritje prediking. En spreek ons van zachte, want dat willen de mensen ook graag horen. Spreek ons van zachte dingen, beschouw ons bedriegerijen. Mensen worden de bloemhoven ingejaagd. Een goede herder, die zorgt ook als die door een gevaarlijk gebied moet, door ravijnen, dat hij zijn schapen daarop voorbereidt. En dan laat hij ze 2 aan 2 lopen dikwijls. En dan gaat hij niet achter de schapen aan, maar dan gaat hij zijn schapen voor. En de schapen volgen de herder. Dat is in geestelijke zin ook zo. De Heer gaat zijn kinderen met zijn heiligt voor. Als de doorbreker zal doorgebroken zijn. Ja, dan kan het volk weer optrekken, zijn volk. Maar je hebt in maatschappelijke en kerkelijke zin heb je geen herders meer. Iedereen moet het maar zelf uitzoeken. En daardoor heb je al die meningen en opinieën gekregen. Die van God vervloekte platforms. Want men zoekt het nou ook kerkelijk in de dialoog. Nou mensen, gefeliciteerd of ik moet eigenlijk zeggen gecondoleerd, want dat is je ondergang. Men zoekt het ook all over the place in doctorale geleerdheid. En mensen uit de mensen, dus de gewone mensen, die komen niet meer aan het woord. Echt ziek, dat is echt ziek. Want dat zou betekenen dat men de natuurlijke gaven, de geestelijke gaven van een kind van God uit de gewone mensen... Dat is niet meer van tel. Kijk, dat is de ondergang van de kerken geworden. En hebben ze al die doctorale geleerden hebben die valse handreikingen gedaan. De dominees die zijn hun gevolgd. Politieke partijen opgericht. En er is niks meer van God bij. Want dat heeft God ook nooit geboden. Je wou me toch niet vertellen dat Kersten de SGP heeft opgericht door het geloof. Als hij dat denkt, dan vaar hij met Judas ter helle. Want dan heb je van de godsopenbaring een hele blasfemische reden gemaakt. Die kerkelijke democratie, dat heeft wat teweeg gebracht. Al die van God vervloekte kerkpolitiek. En die kerkpolitieke preken. Maar dat zou je duur komen te staan, kerken, dominees. Maar Christus laat zijn scepter niet ontnemen, hoor.
Gods woord wordt genoemd een tweesnijdend scherp zwaard. Maar zo is ook die scepter. Die snijdt aan 2 kanten. Die slaat aan 2 kanten. Die verwoest aan 2 kanten, maar... Daarmee wordt ook Gods volk beschermd. Het heeft een tweeledige functie.
En er zijn ook goddeloze scepters, want er staat geschreven...
Want de scepter der goddeloosheid zal niet rusten op het lot der rechtvaardigen.
Want de scepter van Christus is een alles overwinnende scepter. En dan lezen we in het boek Openbaring...
En ze baren een mannelijke zoon, Maria, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, Openbaring 12 vers 5... En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En in Openbaring 19 vers 15 staat het weer geschreven. Ik heb net Openbaring 2 voorgelezen. Dat hij de heidenen zal verpletteren met een ijzeren scepter. Hij zult in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Psalm 2 vers 9 wat onze overdenking is. En in Openbaring 19 vers 15 uit zijn mond ging een scherp zwaard. Opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des torens en der gramschap des almachtige Gods.
En met die scepter zal God ook de kerken slaan. En daar is hij al mee bezig. Maar ze varen liever met Korig, Datan en Abiram leven ter helle, als dat ze zouden herkennen. En onder die oordelen, al in de profetie ervan, wordt ook soms Gods volk geschud.
Als hij dat allemaal leest, dan kan je toch begrijpen dat Petrus zegt, ja maar wij zijn u gevolgd. En we hebben alles verlaten, wat zal ons dan geworden? Zullen we dan ook aan de verwoesting worden overgegeven? En dan zegt de Heer, voorwaar ik zeg u, dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op 12 tronen oordelende 12 geslachten Israëls. Want weet gij niet dat de kinderen Gods de wereld zullen oordelen? Dat ze zelfs de engelen zullen oordelen. Staat er geschreven, weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? En dan had het natuurlijk over de gevallen engelen. Want die zullen ook in het oordeel Gods betrokken worden. Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Je mag niet oordelen. En hier wordt uitdrukkelijk geleerd, en dat is de leer van Christus, dat is de leer van de apostelen en profeten. Hoeveel te meer zult gij de zaken die dit leven aangaan oordelen. Gods kerk met een hoofdletter is geroepen om te oordelen, rechtvaardig oordeel. Oordeelt niet een onrechtvaardig oordeel, maar oordeelt wel een rechtvaardig oordeel. Dat is de roeping der kerk. Niet om maar voor rechter te spelen, dat niet, maar wel om de sleutel des hemelrijks te hanteren. Want uw troon, o God, is eeuwig en altoos de scepter. Uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Nou, dat moet ook in de prediking, hoor. De hypocrieten die gaan dan vallen. De gezagscrisis waarin nu de kerk leeft, dat is eigen schuld, hoor. Want als je natuurlijk de sleutel door de hemelrijks laat liggen, terwijl ze gehanteerd moeten worden, nou, dan ontneemt, als je het ooit gehad hebt, de Heere het gezag. Als je dat ooit gehad hebt. Kijk, ook William heeft gezag gehad. Gezag des Heilige Geestes. Want de Heilige Geest was op hem. Hij kon niet anders als de woorden God spreken en de zegeningen uitspreken van de beloofde Messias. Er zal een ster opgaan
uit Jacob.
Maar toen heeft hij toch Balak verteld wat hij doen moest om dat volk tot zonde te verleiden.
Dus dat gezag des Geestes was in het leven van William maar tijdelijk. In de geschiedenis van koning Saul lezen we ook dat Saul gezag des geestes had, want Saul was onder de profeten. Dat werd wel vragenderwijs gesteld. Is Saul ook onder de profeten? En daaruit blijkt
dat hij toch wel gezag gehad heeft voor een tijdje, maar het werd hem ontnomen omdat hij ging manipuleren. Hij ging manipuleren door David te vervolgen.
Hij manipuleerde het bevel Gods om de Amalekieten en koning Agag te verslaan. En toen spaarde hij die koning Agag en de vette koeien hield hij voor zichzelf.
Hij ging met dat gezag manipuleren. En hoe loopt dat af? Dat hij alles verspeelt. God sprak niet meer tot hem. En dan gaat hij de waarzegger van Endor gaat hij raadplegen. Dat zie je nou ook in de politiek. Hè? Dat zie je nou ook in de politiek. Ze hoeven het helemaal niet meer uit Gods mond te horen. Daar zitten ze helemaal niet meer om verlegen. Zover is de afval. Ze roepen een paar, een stel juristen bij elkaar. Raad gij ons. Ja.
En ik heb jaren in die kerken gelopen. Er is geen dominee die om Gods mond verlegen zit. Er wordt wel gebeden. Zijn naam wordt uiterlijk nog wel aangeroepen. Maar men zit niet om een antwoord verlegen. En dat is een gevolg van de kerkelijke democratie. Dat is ook een gevolg van al die ongeroepen dominees. Die zitten helemaal niet om een antwoord van God verlegen. En daarom merken ze ook woede der volken niet op. Want daartoe behoren ze. Maar David was niet bezig te bidden. En te bidden en te bidden en klaar. Nou, David zat om een antwoord Gods verlegen. Gedurig.
Ik heb er ook uit die psalm 3 wat van opgelezen. Dat David is geheel afhankelijk van zijn God. En daar leefde hij uit. Want zoveel broeders, medebroeders in Christus had David niet. Moet je echt niet denken. Nou, er was wel een Achitofel in dienst. Die was dan de royal raadgever. En het was een verrader, het was een verrader. En David heeft dat ook niet allemaal gelijk onderkend, want hij kende zichzelf.
En dan sta je ten opzichte van een ander niet direct met de oordelen klaar.
Als het persoonlijke zonde betreffen. Nou, dan kun je Gods volk wel naast Simson plaatsnemen en naast Petrus plaatsnemen en eronder gaan zitten zelfs. En Paulus zegt, ik de grootste, de zondaar. En dat was maar niet een uitspraak, hoor. Dat is een gedurige inleving.
Maar nou is men massaal uit op mensenverhering, mensverheerlijking. De mens in het midden. 1,3 miljoen preken uitgegeven. Met statistieken eten leren. Punten scoren. Wat een zieke, zieke, zieke bedoeling.
Wat zou je met al die mensenverhering waar ze nu zo op uit zijn, waar ze nu zo op gebrand zijn.
Wat zou je daarmee willen bereiken? Een stoel in de hemel. Weet je wat het is? Een gladde weg naar de hel. En ze nemen de eer van elkander aan. Ze kunnen niet alleen staan.
Nou, als je door hypocrieten geprezen wordt, dan mag je je staat van God nog wel eens nakijken, dominees. Dat zal ik je vertellen. Gij zult van allen gehaat worden. Dat is het kenmerk van het kindschap. Gij zult van allen gehaat worden. Ja, dat zijn McDyess uit het leiderskabinet van Christus. Ja, maar daar zit dat godsdienstige mens niet om verlegen. Nee, en ze hoeven het ook niet uit Gods mond te weten. En daarom kunnen ze ook geen rechtvaardig oordeel vellen. Uit het een volgt het ander. Als Ari Simons zegt, Paulus heeft nergens gezegd dat hij naar de hemel wil. Nou, dan is hij er niet. Want met het ene zeg je ook het andere. En dan is hij dus ook niet in de hel. Er bestaat toch geen hel en geen hemel. Dat zeg je dan ook allemaal tegelijk met zo'n uitspraak. Dat verkrachten van Gods woord, er hangt wel een prijskaartje aan. Want wie afdoet van Gods woord. Nou, de Heere zal hem dan schrappen uit het boek des levens. Dat zegt de Heere op deze wijze, alsof die erin geschreven staat. Kan natuurlijk niet. Er wordt veel in figuurlijke wijze gesproken, ook in die zin. Die het geloof hebben verlogen, dat betekent natuurlijk niet dat die mensen ooit zalig zijn geweest. Want er is geen afval der heiligen. Maar het geloof, dat betekent in historische zin de leer die door een historisch geloof ook omhelst wordt. Is een totale omvang. Dat omhelste Biliam ook. Oh ja, maar hij had er geen kennis aan. Hij had geen zaligmakende kennis aan. Nou, dan leg je toch straks op dezelfde hoop met die koningen die maar rebellie plegen, opstand plegen, revolutie plegen, razen en samen rotten en een complot bedenken tegen de Heere en tegen zijn gezalfde koning. Laat ons hun banden verbescheuren en hun touwen van ons werpen. Dat is wel ons aller beeld van nature hoor, want dan kunnen we ook niet boven die koningen uitkomen. En Daniel die werd nog geroepen om koning Nebukadnezar te vermanen. Werp uw zonden dan buiten u. Ik zeg het even met mijn eigen woorden. En dat is ook in het leven van Nebukadnezar zelfs. Hè, die nieuwe wereldorde koning. Want dat was toch Nebukadnezar. En onder het bevel van Nebuzaradan is dat volk helemaal afgevoerd naar het Babylonische Rijk. Dat was een generaal. Maar Nebukadnezar toen die op zijn dak liep. En ziet er nou je eigen beeld in mensen. Ziet nou niet dat die koning Nebukadnezar is. Dit niet het grote Babel wat ik gebouwd heb. En toen werd hij zo vernederd, door God vernederd, tot de hel toe vernederd, tot de beesten toe vernederd. Hij had zulke lange nagels als een arend.
En hij at gras tussen de wilde dieren des velds.
Is dat nou die koning Nebukadnezar? Ja. En toen bekende hij dat God God was. Net als Manasse in die kerk. En toen bekende Manasse dat God God was. Daar zullen we allemaal kennis aan moeten hebben, zaligmakende kennis aan moeten hebben. Want Gods volk kan ook niet boven Manasse uitkomen. Hij offerde zijn kinderen aan de Moloch. Dan kan je ook niet boven dat refendom in die zin uitkomen. Dat is natuurlijk zo'n van God vervloekte trend geworden. Van je bent ook niet beter, dus moet je je mond houden. Nee. Dat lukt je in de eeuwigheid niet. Hoor. Die kerkpolitieke uitspraak. Dat lukt je in de eeuwigheid niet. Want Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren. Maar juist met name die Paulus. Onder het recht verloren gegaan. Heb het opgenomen voor de eer en de heerlijkheid van God en Christus. Als je dat losmaakt van elkaar. Ik de grootste de zondaren, dus dan had Paulus volgens al die refendommen zijn mond moeten houden. Want ja, hij had het er zo kwaad afgebracht. Nou, die mensen kennen punt 1 God niet, ze kennen zichzelf niet. En ze zijn nog nooit met de ere Gods en met de ijver van Gods huis vervuld geworden. Dat betekent het allemaal. Je moet goed opletten dat als er een uitspraak wordt gedaan tegen Gods woord, dan zeggen ze veel meer dingen. Dan zeggen ze met die uitspraak veel meer dingen. En als je de geest van Christus hebt, ja dan... Ga je dat allemaal doorzien naar de mate des geloofs. En dat wordt nou ook massaal nagebootst. Net als Simon de tovenaar de gave des geestes voor geld wilde kopen. Nou die etalagekasten die reizen als paddenstoelen de grond uit. Maar daar vaar je echt mee ter hel, met die nabootsing. Dat zal ik je vertellen in Gods naam.
Soms opent de Heer alle bladzijden van zijn woord voor je geest. Het woord wordt geopend, dat betekent niet op een bepaalde plaats. Maar er gaan alle bladzijden voor je open. Alle bladzijden van Gods woord. Van Genesis tot en met Openbaring. Ook in de lof des Heren. Daar wordt Gods woord een complete symfonieorkest. Laat ik het zo maar eens zeggen. Waar alle toetsen worden ingedrukt. En dat is niet in woorden te verhalen. Want Paulus had een compleetheid ervan ingezien. In de derde hemel was die toe opgetrokken. Hij zegt nou dat kan geen mens onder woorden brengen. Want dat is de heerlijkheid. Die de Heere bij zichzelf hebt en de heerlijkheid waarin ook Gods volk eeuwig mag delen.
Is dat nou je nieuwjaarsdag, je nieuwjaarsdag verlangen? Hè? En dan bedoel ik niet een natuurlijk verlangen, maar dat geestelijke uitzien naar de komst, naar de wederkomst van Christus, waarin zijn koningschap ten volle verheerlijkt, want dat is toch de laatste trap van zijn verhoging. Dat is nog niet vervuld. De laatste trap van zijn verhoging, dat is als hij weder zal komen. Als rechter van hemel en aarde, tot eeuwige verlossing van zijn volk, hier al door het geloof, hier al door het geloof, oh ja. Laat je die verlossing niet ontfutselen. Laat u de kroon niet ontnemen. Houd wat gij hebt. Ja. En daarmee de houdt Gods volk het. Het wordt altijd als een opdracht verstaan. Hè. Houd wat gij hebt. Oh, dus dan moet je er wel voor zorgen.
Dat je het niet verliest. Nee, houd wat gij hebt.
Daarmee houdt Gods volk het. Daarmee bewaart Gods volk het. En ze bewaren Gods heilige wet in die nieuwtestamentische ark. Omdat ze Christus de eer gunnen. Dat is Christus de eer gunnen. Als hij met de wet aan het werk slaat, dat is Christus zijn kroon ontnemen. Gods volk doet de wet zonder die te doen. Ik heb het gisteren ook al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Gods volk doet de wet zonder die te doen. De redenatie godsdienst komt nooit achter het geheim. Je verstand komt er nooit achter. Never. Nou, wat God zijn kinderen openbaart, al in het uur van de wedergeboorte. En wat zal dan de voorsmaken van de hemel, als die al zo heerlijk zijn. En wat zal dan de volmaakte trap van de wedergeboorte die inhouden. Nou, die voorsmaak, ja, dat bederf je goed voor de wereld. Ja, en dan gun je Christus neer. Ja, en die verloren zoon, hij zegt al moet ik ook in een varkenshok verkeren. Ik wens bij mijn vader te zijn, om zijn gezicht te zien, om de uitdrukking op zijn gezicht te zien. Hij zegt, maak me maar als een huurling, want dan kan ik u nog zien. Al was maar door een raampje in de schuur. Vader, mag ik nog de rest van mijn leven bij u verkeren, zou ik zelf onder de hel gaan. Nog één keer zijn voeten kussen, dan voor eeuwig weg. Dat gebeurde er bij die verloren zoon. Nog één keer vaders voeten kussen, en dan voor eeuwig weg. En toen viel genade vrij. Weet je wat dat is? Kus de zoon, opdat hij niet toorne, en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zal ontbranden. Daar krijg je daarvoor over, hoor. Mag het weten uit mijn eigen leven. En toen heeft het Gode beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Dan word je onvoorwaardelijk, die verloren zoon was onvoorwaardelijk gemaakt. En die vader mocht doen met hem wat hij wilde. En toen viel genade vrij. Deze mijn zoon was dood, hij is weder levend geworden. Hij was verloren en hij is gevonden. Dan ben je tot de hel toe vernederd, hè? Net als die verloren zoon. En dan kun je je nergens meer boven verheffen. Maar dan ga je Gods eer verheffen. De kroonrechter van Christus verheerlijken. Luid en duidelijk. En als we dan weten dat je dagelijks in allerlei zonden valt. In gedachten, woorden en werken. Dan word je toch zat van jezelf. Dan krijg je toch een wallig aan jezelf. En zodanig wallig uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. Nou, dat kan Gods volk makkelijk eigen doen. Ja, maar eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Wat zal nou je werk zijn in de hemel? En ze wierpen hun kronen. Die zetten ze niet op. Die wierpen ze aan de voeten van het lam. Door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Amen. Heren, heb dank voor uw goddelijk getuigenis. Want dat getuigenis, dat is eeuwig zeker. En het leert slechte wijsheid. De eenvoudige wil gij steeds gadeslaan. Alles verloren, door Jezus verkoren. Heere, kan geen macht vernietigen. Wat gij hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. En ook uw strijdende kerk daarin wat delen door het geloof. Door de bediening des Heilige Geestes. O, wees gij onder ons dit jaar als een die dient. Mochten we aan uw voeten verkeren, gedurig aan uw voeten verkeren. Om het onderwijs uit uw mond te horen. De vermaningen, de afsnijdingen, want we zijn er niet mee vertrouwd. En gij weet het, wat uw maaksel is, wetend dat ze stof zijn. Heren, we zijn slechts stof. Gelijk Job zegt, en tot stof moet ik wederkeren. Maar eeuwig bloeit de gloriekroon, het hoofd van Davids grote zoon. Gij zult alle eer ontvangen. Men loven u vroeger spa, de wereld horen, volg onze zangen. Amen, amen, amen. Gemeente nog zingen van Psalm 45 en daar de versen 2 en 3. God, God, o held, uw zwaard en uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet te strijden. En het derde vers, uw pijlen ver van uw boog gedreven. Ze zijn scherp en doen gehele volken beven. 2 en 3 van Psalm 45.
Thank you.
Nou, het ging niet verkeerd. Het was 2 en 3. Maar we hebben 1 en 2 gezongen. Maar daar ontbreekt niks aan. Ga thans heen in vrede en ontvang met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn over u lichten en zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.